Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Nou, welkom Ralf Westerhof. Jij zit bij ons aan de keukentafel, helemaal leuk. Ik introduceer jou als van lichtkunstenaar naar hypnotherapeut. Nou, als het niet helemaal klopt, dan moet je me maar corrigeren. Wij kennen elkaar niet echt, een beetje, van het Broodfonds voor de Kunsten. Even voor de luisteraar, ik weet niet wie er allemaal wel of niet luistert. Een Broodfonds, wat is dat? Ik heb het even opgeschreven, dus ik lees het even op. Een broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld door en voor ondernemers. Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 tot maximaal 50 ondernemers die elkaar kennen, vertrouwen. Je steunt elkaar bij ziekte en daarvoor zet je elke maand een vast bedrag opzij. Nou, wij waren op een ledenvergadering en toen hoorde ik jou jezelf voorstellen. Ik denk, hey, fantastisch, wat een mooi verhaal. Dus, goed, daar gaan we het vandaag over hebben. En ten eerste ben ik heel benieuwd, hoe ben jij kunstenaar geworden? Wanneer wist je van, dat ben ik?
Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Voor mij heeft het best wel lang geduurd. Want ik heb heel veel omwegen gehad eigenlijk. Ik heb na de middelbare school ben ik eerst een studie gaan doen, voeding en marketing, die met het idee van, school is toch niet echt leuk. En dat is wat het is, hè. Dat was eigenlijk het advies wat ik van iedereen kreeg. Van, ja, doe gewoon iets. Okay. Ja. Toen heb ik het zelfs helemaal afgemaakt. Heb ik 5 jaar lopen ploeteren op die opleiding. Toen was ik daarmee klaar. Heb ik 1 jaar gewerkt. En toen dacht ik van, dat wil ik helemaal niet. Toen ben ik gaan reizen. En daarna ben ik eigenlijk teruggekomen. Toen dacht ik van, ik wil echt wat anders. En toen heb ik gedacht van, ja, wat zou ik zou iets creatiefs willen doen. Maar ja, je moet ook een inkomen kunnen hebben. Niet een soort van werkeloze opleiding beginnen. Mm-hmm. Dus toen heb ik docent beeldend opleiding gedaan in Amsterdam. Ah, ja. Mm-hmm. Heet nu de Breitner Academie.
Ja.
Toen niet. Het is best veel veranderd in die tijd. Ik weet niet of ik hem nu nog zou hebben gedaan, eerlijk gezegd. Maar goed. Mm-hmm. Wat er toen bijzonder was aan die school, is dat de directie heel erg het idee had van, je wordt kunstenaar. Mm-hmm. En omdat je kunstenaar bent, heb je allemaal dingen geleerd. En dat kan je dan aan de leerlingen meegeven.
Ja, het is wel een apart vak.
Ja, dus daarin zat veel minder het didactieke verhaal als belangrijk en veel meer het kunstenaarschap. En dat is gewoon omgedraaid. Dus nu is het veel meer,
snap ik.
Ja, zoals dat. Er zit ook wel logica in of zo. Ja. Maar voor mij was het heel fijn dat het zo was. Want mm-hmm. ik ging dus die opleiding doen en ik vond het meteen allemaal hartstikke leuk. Het was eigenlijk voor het eerst dat ik een opleiding leuk vond. En daar was een hele mooie mogelijkheid om super goede werkplaatsen met super goede werkplaatsassistenten. Dus ik was daar gewoon de hele tijd.
Ja.
En ik was daar gewoon van alles aan het maken.
Mm-hmm.
En waardoor ik dus eigenlijk tijdens de opleiding al decors aan het maken was voor theatergroepen.
En zo ben je begonnen, hè?
Ja, dus dat was eigenlijk van de eerste dingen die ik dan deed. Ik heb op een gegeven moment ook zelf een dansvoorstelling gemaakt.
Waar
ik dan zelf de choreografie deed, de vormgeving, licht, onderwerp. Dat was gewoon van alles zelf. Beetje te veel flyers, productie, noem maar op, gewoon alles zelf.
Maar ik las ook op jouw site, heb ik natuurlijk heel veel gelezen, dat je danst ook zelf, je danst nu nog steeds.
Ja, ik dans nog wel, maar ik ben nooit echt beroepsdanser geweest.
Nee, precies. Nee. En waar moet ik dan aan denken als je danst? Is het,
ja, ik heb zelf een tijdje les gegeven in contactimprovisatie. Mm-hmm. Dus dat is hedendaagse dans, noemen ze dat dan. Het komt wel uit de jaren 60, maar toch. Dus wat het in zich heeft, is eigenlijk dat het niet gaat over de vorm per se. Hè? Mm-hmm. Dat is het verschil tussen hedendaags en moderne dans. Modern dans, net als met een modern schilderij, dat is toch een soort van abstractie op een of andere manier. Of dus dan heb je de dansers die dan patronen lopen, een bepaalde mm-hmm. manier, allemaal een soort van hetzelfde zijn. En bij meer hedendaagse dans gaat het meer over de individuele kwaliteiten van de dansen. En dat soms is dat juist iets wat helemaal anders is dan wat klassiek was, zeg maar.
Ja, ja, ja,
en soms
ja.
is het ook dat een danser bijvoorbeeld een hele goede stem heeft en dat die dan ook gebruikt wordt.
Ja.
En dat zie je dan tegenwoordig veel meer. Dat was vroeger natuurlijk helemaal niet.
Nee.
En in contactimprovisatie, daar gaat het dus eigenlijk van wat gebeurt er nu in het moment tussen ons.
Ja.
Dus in plaats van ik ga nu in mijn hoofd verzinnen dat ik jou ga optillen en een lift doen, voel ik hoe jouw lichaam in verbinding staat met mijn lichaam.
Mm-hmm.
En reageren we eigenlijk allebei op wat er gebeurt, waardoor er dus dingen kunnen ontstaan. Dus er is iets heel interessants. Dat het dus, er is dus niet een beslissing van jij leidt en nu. Nee, er is gewoon, ik volg jou en jij volgt mij tegelijkertijd.
Maar dan is het meer improvisatie, of niet?
Totaal improvisatie.
Ja, precies. Dus het is nooit één en hetzelfde.
Nee, totaal improvisatie. Dus het gebeurt dus vloeiend, zeg maar. En dan vanuit daar kunnen hele acrobatische dingen ontstaan, omdat het eigenlijk niet geforceerd is.
Ja.
Dus dat is iets wat heel dichtbij me ligt, dat hele precieze luisteren naar wat er in het moment wil gebeuren.
Ja.
En dat is ook wat er in mij in kunstenaarschap interesseert, denk ik.
Ja.
Is gewoon, er is daar iets en daar wil iets anders uit ontstaan.
Mm-hmm.
Of dat nou een dans is of een sculptuur.
Mm-hmm.
Dan, dat is dan wat er wil gebeuren.
Ja. Maar wat was er eerst? Het decor, de scenografie of was het samen?
Nou, ik zat nog op de beeldende opleiding. En eigenlijk zou ik zeggen, toen ik klaar was, voor mij de makkelijkste manier om geld te verdienen als kunstenaar was als vormgever.
Ja.
Want daar waren gewoon opdrachten in en daar had ik ook connecties in.
Mm-hmm.
Dus dat was ik aan het doen. En en toen langzamerhand had ik ook nog, het was toen nog de WWIC, zo'n kunstenaarsuitkering, kon je zo'n basisinkomen. En toen had ik, zeg maar, eerst in eerste instantie was best wel goed afgestudeerd met werk, eigenlijk wat ook op een gegeven moment bekend is geworden. Maar er is echt een soort gat tussen gevallen. Tussen, ik was afgestudeerd, toen ging het heel goed, kreeg ik allemaal mogelijkheden om te tonen. En toen was ik een beetje te picky geworden over van wat is nou de moeite waard om te tonen, zeg maar. Bij welke plek wil ik mezelf aankoppelen?
Mm-hmm.
Want ik was al 30 toen ik afstudeerde.
Mm-hmm.
En want ik had al, dat was mijn tweede opleiding. Dus
ja.
En toen ging ik dus heel een beetje moeilijk over doen voor mezelf. Van, maar ik zou eigenlijk al meer moeten hebben. Ik zou al verder moeten zijn. Blablabla. Waardoor ik dus op een gegeven moment eigenlijk geen aanbiedingen meer had, omdat ik gewoon niet zichtbaar was. Nou,
ja.
Dat was niet zo heel handig.
Belangrijk.
Dat was niet zo heel handig. Dus toen viel er echt een gat. Nou, dat was dus met het decor ook bezig. En dan heb ik daar op een gegeven moment, op een gegeven moment zelfs met Orkater een keer een voorstelling gemaakt.
Ja.
Met een nieuwkomersgroep. En ik heb een keer een voorstelling kunnen doen waarbij mijn kunst, mijn autonome kunst, soort van, als het ware een speler was binnen een geheel. Dus het was echt een soort van interactief iets. En het zou dan theoretisch heel goed moeten voelen, maar ik vond het verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Het was wel mooi geworden, maar ik had echt zoiets van, ik heb helemaal geen grip op dit ding. Mensen doen niet wat ik graag wil dat ze doen. En dat was voor mij echt een moment om te realiseren van, dit is ook niet
dit
wat ik
niet
wil. Dus ben ik nu op het punt dat ik redelijk, een beetje aan de weg heb getimmerd als vormgever.
Mm-hmm.
Nee, toch niet. Ben ik daar weer mee gestopt? Heb ik een tijdje in de buitenschoolse opvang gewerkt.
Oh, totaal iets anders.
Totaal iets anders. Gewoon om mezelf een beetje een gevoel van nut te geven.
Ja.
Van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
Mm-hmm.
Want ik zit hier een beetje in mijn atelier te prutsen. En dat was voor mij heel goed. Toen heb ik dat gedaan. Dat zijn dan middagen, zeg maar, dat ik dan de ochtend. Ik had dus minder tijd om te werken aan mijn kunst.
Mm-hmm.
Maar ik heb toen superveel gemaakt.
Ja.
Ik was juist heel erg gemotiveerd om die tijd goed te besteden. En mijn levensenergie stroomde weer.
Ja.
Omdat ik ook gewoon interactief met die kinderen. Zelfs als ik daar zat te kijken naar hoe zij aan het spelen waren, had ik in mijn hoofd een soort van, ik geef hun nu de kans om te leren.
Mm-hmm.
Om hun werk te doen. Simpelweg door hier te zijn. En
ja,
dat voelde gewoon heel
mooi.
Prettig, nuttig.
Ja.
Waardoor daar iets in mij verschoof, zeg maar, qua, dat er ruimte kwam voor mijn eigen dingen. En tegelijkertijd, omdat ik natuurlijk die docentenopleiding had gedaan, had ik een idee van dat ik niet serieus genomen werd. Of in ieder geval was daar een minderwaardigheidscomplexie gaande. En toen heb ik besloten, want ik had een keer toelating gedaan op de Rijksacademie. Dat was niet toegelaten, maar er worden heel weinig mensen toegelaten. Maar goed, anyways. Toen heb ik besloten om om daar, weet ik veel, een half jaar, 1 à 2 dagen in de week in de bibliotheek te besteden. Om daar gewoon te studeren. Ik ga van, oké, wat zijn dan die dingen die ik nog niet weet over kunstenaarschap, over kunst?
Ja.
Waardoor ik niet mezelf serieus kan nemen of zo. Waardoor ik het idee heb dat zij me niet serieus kunnen nemen. En toen ik dat op een gegeven moment gedaan had, kwam ik tot de conclusie van, maar ik ben het gewoon niet met jullie eens.
Ja.
Dat was voor mij echt een heel belangrijk keerpunt eigenlijk. Van toen ik dat realiseerde van, oh, maar eigenlijk wat ik doe, vind ik gewoon wel goed.
Ja.
En het is wel anders dan wat nu door de gesubsidieerde wereld van de kunst geaccepteerd is. Maar so what?
Ja.
En toen ik dat in mezelf, het knopje om had weten te schakelen, toen kon ik er binnen een jaar leefde ik ervan.
Ja, want dan wil ik heel graag naar die watertrappelaar, want dat vind ik zo'n mooi verhaal.
Ja.
Ja, ja, ik kan het natuurlijk het beste zelf vertellen. Ik heb het hier opgeschreven, maar die watertrappelaar, want dat is ook een...
Nee, dat was natuurlijk die rare tijd dat Halbe Zijlstra, die had basically de kunst een beetje de nek omgedraaid qua subsidies. En dat was voor heel veel kunstenaars natuurlijk een heel problematische tijd. Toen had ik verzonnen om een beeld te maken, een watertrappelend figuur, zeg maar, die dan heb ik toen 's nachts in het Vondelpark geplaatst. In die vijver daar zo. Dat was het idee, een soort guerrilla kunst.
Om
dat te plaatsen.
Een hoofd boven water houden.
Precies.
En daar staat zo'n filmpje op jouw site. Echt hilarisch. Dat je dat water in gaat.
En met die zwaan. Ja, dus dat is versie 2 is dat. Want die eerste die heeft dus in het Vondelpark niet zo lang gestaan. Want die mensen die dat moeten onderhouden, die hebben gewoon totaal scheid aan dingen. Die denken gewoon, nou, daar mag niks staan. Die hebben er gewoon een haak in gegooid en die hebben het eruit gesleurd. Ik heb het nooit meer teruggezien.
Oh.
Dus dan heb ik een nieuwe gemaakt die drijvend is.
Ja.
Met de drijvers onder water, zeg maar. Waardoor die wat makkelijker te plaatsen was. En dat was het idee.
Ja.
En inderdaad, toen ik dat voor het eerst ging plaatsen in Amsterdam-Oost, toen was in dat kanaal ergens een nest van zwanen.
Ja.
Best veel ver weg, kon ik niet eens zien. Maar goed, voor zwanen is het dan, jij mag wel 2 meter van ons afstaan aan de kant, maar je mag niet 100 meter verderop in het water. Want dan komen je aanvallen. Dus dat heb ik meermaals meegemaakt tijdens dat plaatsen. Ja, dat was wel spannend,
grappig. Ja, het is een leuk filmpje. Iedereen moet maar kijken op jouw site. Het is echt geweldig. Maar ik vond het mooi inderdaad dat op jouw site, dat heb ik even eraf gehaald, dat het dus in de buurt staat van het standbeeld van Joost van de Vondel.
Ja.
En dat het inderdaad een uitnodiging is om de waarde van kunst te zien en de inspanning van diegene die het maakt, het liefst nu, niet na de dood. Ja. Ik heb eerst iets van, nou, weet je, we kunnen gewoon een watertrappelaar 2 gaan maken.
Ja, die is er dus. Ja. Die waterland 2.
Nou, 3 dan. Versie 3 deze tijd.
Ja.
Bijna.
Ja.
Ja, prachtig. Ja, nou ja, goed. Ja, we kunnen heel erg nog over jouw kunst. Want Amsterdam Light Festival komt ook naar voren. Prachtig, met dat hele 160 meter, die levenspaden die kruisen. Maar natuurlijk ben ik ook heel erg nieuwsgierig. Hoezo de switch naar hypno?
Ja, precies. Dat is denk ik een hele goede vraag.
Ja.
Want dat is natuurlijk waarom we hier zijn.
Ja, precies. En wat is het ook, hè? Want dat is ook interessant. Ja.
Kijk, voor mij, ik heb gewoon de mazzel gehad dat ik met kunst, laat ik zeggen, relatief succes heb gehad. Hè? Dat ik gewoon dat mijn werk werd ontvangen en dat ik daar geld mee kon verdienen en dat het nog steeds rond de wereld reist eigenlijk. En wat voor mij een heel cruciaal punt is geweest, denk ik, waar helaas heel veel kunstenaars volgens mij niet tegen, die krijgen die kans niet om dat te ervaren. Dus die blijven de hele tijd een soort van, ik moet mezelf nog bewijzen, denk ik. Maar dat als je op een gegeven moment meemaakt dat je werk wat je een paar jaar eerder hebt gemaakt wordt gezien door een hele hoop mensen. En mensen zijn super enthousiast, die komen naar je toe en die vertellen, oh, jij bent dit, jij bent dat. Op een gegeven moment kwam er in mij een soort klik van, maar dat ben ik helemaal niet. Het gaat helemaal niet meer over mij. Dus dat was echt iets wat voor mij moeilijk uit te leggen. Maar dat er iets, een soort van bewijsdrang die in mij zat, die toen wegviel. Eigenlijk.
Ja.
Van, oh, maar dat zelfs, ja, ik kan het zelf ook weer zien en waarderen, want het wordt maar één keer per jaar getoond ergens. Dus dan kan ik het zien, en of twee keer, maar in ieder geval niet zo vaak. Dus dan zie ik het zelf ook en denk ik, oh ja, ja, inderdaad, een tof ding.
Ja,
maar dat is niet meer ik.
Ja.
En wat er toen in die periode van dat kunstenaarschap, want ik ben er eigenlijk pas sinds een jaar niet meer actief mee.
Mm-hmm.
Dat is echt, is echt niet zo lang geleden.
Nee.
Dat in die periode liep ik zelf redelijk te struggelen met mijn eigen leven, zoals dat kunstenaars vaak begaan, denk ik.
En heel veel mensen.
En voor mij is dat ook een grote uitdaging in relaties eigenlijk. Dat me dat gewoon niet lukte om relaties te houden. En toen ik eigenlijk net 40 werd, toen ging ik, ik ben in januari 40 en toen ging ik, volgens mij twee weken later ging ik naar India toe. Mm-hmm. Omdat daar een contactimprovisatiefestival was. Dansen.
Ja, precies.
Ging ik dat doen. En terwijl ik daar was, bedacht ik me van, ja, ik moet gewoon iets doen wat mijn leven verandert. Ik moet het op een of andere manier doorbreken. Dus toen zat ik te denken van, nou ja, misschien hier zo'n tantra retreat te doen. Misschien. En toen kwam ik Vipassana tegen. Vipassana is een meditatie vorm.
Ja.
En dit is iets waarbij je dan 10 dagen achter elkaar, 10 uur per dag zittend mediteert.
Jee, hallo. Dus,
okay. Ja, dat is redelijk hardcore. Dus ik dacht eigenlijk, nou, dat is wel misschien wel een goed idee voor mij. om zoiets te doen. Dus dat ben ik toen gaan doen. En eigenlijk tijdens de, tweede, derde dag viel een soort kwartje in mij. Was echt zo van, oké, dit herken ik. Dit is niet voor het eerst dat ik dit doe. Zo'n gevoel had ik erbij. En toen werd het later, werd het ook in die video's die je dan elke dag krijg je dan 1 uur een video te zien. En daar wordt een beetje uitgelegd de geschiedenis en wat je aan het doen bent eigenlijk. Mm-hmm. En ja, toen kwam ik eigenlijk in een soort trance terecht, die gewoon 24 uur per dag aanbleef, waarin ik heel veel dingen verwerkt heb van het verleden.
Ja.
En ik eigenlijk heel diep ging begrijpen van, zo zit het in elkaar, hoe ons denken en ons voelen, ons lichaam, ons geest, hoe dat met elkaar verbindt.
Mm-hmm.
En hoe we daar in de knoop kunnen komen, maar ook hoe we daar weer uit de knoop kunnen komen. Want dat is in essentie niet zo heel ingewikkeld, maar het is iets wat je, ja, dan moet je meemaken, zeg maar, om het echt te begrijpen.
Ja. Mm-hmm.
En dat heb ik toen dus heel veel gedaan. En toen kwam ik daaruit na die 10 dagen. En toen had ik echt zoiets van, wow, alles is anders.
Mm-hmm.
En toen besloot ik om nog eens 10 dagen een huisje te huren waar mensen me 1 keer per dag eten kwamen brengen. En toen ben ik eigenlijk gewoon in mijn eentje een soort van doorgegaan daarmee, maar wat vrijer.
Ja.
En toen kwam ik terug in Nederland. En toen heb ik besloten van, ja, ik had eigenlijk niet zo per se heel veel wat ik moest doen. Dus ik heb toen nog 5 maanden dat nog doorgezet eigenlijk.
Ja.
Om gewoon elke dag heel veel te mediteren. Nou, een beetje te gortig eigenlijk. Als ik het nu terugkijk, denk ik van, ja, dat heeft me niet per se alleen maar geholpen. Want het is ook heel intens om zoveel aan, want wat het is een soort bodyscan. Dus je bent met je aandacht helemaal naar je beleving aan het gaan.
Mm-hmm.
Maar als je dat zoveel doet, zoals ik dat toen heb gedaan, dan voel je dus eigenlijk, je kunt echt je bloed voelen stromen, zullen we zeggen. Je kunt alles voelen.
Zo,
dus het is super intens om in de wereld te zijn als je zoveel voelt.
Ja.
Dus dat was op zich,
van een ene oplossing wordt een probleem bij wijze van.
Precies. Ja, dus de pendule was helemaal doorgeslagen daarin.
Ja.
Maar wat het wel met mij heeft gedaan, is dat ik op een gegeven moment realiseerde van, ja, ik begrijp hoe dit werkt.
Mm-hmm.
En ik kan mensen helpen. En in, voordat ik dat daarheen ging, had ik me al redelijk verdiept in geweldloze communicatie.
Ja.
Ja, was ik al een aantal jaren allemaal cursussen aan het volgen, zeg maar, ja. En assisteren ook. En die twee dingen naast elkaar, ja, dat lijkt op hypnotherapie.
Ja,
eigenlijk
ja, ja, ja.
Voor mij, hè. En nog steeds denk ik van, ja, het is eigenlijk de essentie. Je bent met je aandacht bij iemand, zijn beleving.
Mm-hmm.
En vervolgens help je diegene om de beleving niet bij weg te gaan, omdat je zelf rust uitstraalt, als
ja.
het ware.
Ja.
Dat is voor mij een van de belangrijkste dingen van het hele. Ja.
En dan dat geweldloze communicatie is misschien ook wel handig om daar iets meer over te zeggen.
Ja, nou, geweldloze communicatie betekent eigenlijk dat het is een bepaalde kijk op de wereld. Het is eigenlijk als je realiseert hoeveel oordelen wij hebben.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk moeilijk voor te stellen is om de wereld te bezien zonder oordelen. Omdat onze hele taal zit doorspekt van oordelen.
Dat contrast ook, hè? Dus goed, fout, ja, goed, en, fout. Winnen, verliezen. Ja.
En dat noemt die oprichter, zeg maar, die noemt dat dan geweld.
Ja.
Want als je. Want je bent zoals je bent, of je mm-hmm. doet wat je doet. En als je dan zeg maar. Een simpel voorbeeld. Als je een wat ik veel zie ook gewoon, dat is denk ik wel een goed voorbeeld.
Ja.
Dit is echt zo'n ding tegenwoordig, al heel lang eigenlijk, dat meisjes die jong zijn graag een prinsessenjurkje willen lopen en op de hakjes en zo.
Mm-hmm.
Nou, wat gebeurt er dan? Iemand die doet, zo'n meisje doet dat en iedereen zegt, wauw, wat ben jij toch mooi. Je bent echt een prinsesje. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke lief en zo, maar dat zijn dus allemaal oordelen. Waardoor dat kind onbewust getraind wordt om te voldoen aan die eisen.
Mm-hmm.
Waardoor dat lijkt dan op een gegeven moment ook alsof zij wil niks anders dan een jurkje aan. Weet je, het wordt ook de voorkeur. Want waarom is dat de voorkeur? Omdat in die vorm ik het meest geliefd ben.
Ja, en dan ga ik meteen naar die geweldloze communicatie. Hoe zou je het zeggen vanuit die vorm? Of hoe, ja. Wat is het verschil?
Nou ja, kijk. Dus als je zeg maar een compliment wil geven. Dan moet je het dus eigenlijk over jezelf hebben. Ik zeg ik al moet, omdat dat is ook weer niet geweldloos. Hè? Want dat is,
maar goed, moeilijk.
Het is heel moeilijk. Ik ben ook niet meer zo.
Moeilijk.
Ik zit niet meer in die specifieke scene. Dus ik leef ook weer gewoon mijn leven. Maar. Dan spreek je dus over je eigen beleving.
Ja.
Dus als ik jou zo zie, zo vrolijk en stralend, dan word ik vrolijk van.
Ja, precies. Ja,
dan word ik vrolijk van.
Ja,
nou ja.
Ja, en dan is het heel neutraal.
Dan is het neutraal.
Ja.
Als ik jou zie stralen, dan...
Ja, precies.
Je hebt het volgens mooi. Mij heb jij het heel erg naar je zin, hè? Ja, vind je het mooi? Ja, ik vind het hartstikke mooi. Leuk.
Ja, interessant.
Kijk, dat is niet... dan maak je het niet over... Dan laat ik zo zeggen, die kans dat een kind iets interpreteert op een manier die je niet bedoelt, is natuurlijk heel makkelijk, is heel groot.
Mm-hmm.
Maar ja, dat je in ieder geval niet bewust, niet zomaar onbewust signalen geeft van dit is wat ik wil dat je bent.
Ja.
En dan is het geweld. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja, maar goed, voordat we helemaal uitreiken daarin, dan nu, wat doe jij dan als hypnotherapeut?
Ja,
dus iemand kan jou bellen en zeggen van, goh,
ja.
Ik zit ergens mee, ik zit vast.
Precies. Nou, kijk, wat ik in eerste instantie iets over wil zeggen is van wat ik nou ook vaak de vraag krijg van hoe kun je nou van de een naar de ander, waarom, dat is zo anders, hè? Het kunstenaarschap en de hypnotherapie.
Mm-hmm.
Maar voor mij voelt het dus helemaal niets anders. Zeker als je ook de link maakt met het dansen, hè? De in het moment... improvisatie, er gebeurt iets. Er wil hier nu iets tussen ons gebeuren. En als ik met mijn hoofd erin ga zitten, dan ben ik het eigenlijk aan het invullen en dan kan het niet echt ontstaan.
Ja.
Ja? Dus als ik zeg maar met iemand aan het dansen ben, dan kan ik letterlijk voelen wanneer iemand zijn hoofd aangaat. Je voelt gewoon heel subtiel spiertjes die je net een beetje meer aangespannen gaan. Je voelt gewoon, hier is het hoofd zich aan het bemoeien met wat hier wil gebeuren.
Mm-hmm.
En ik denk dat heel veel kunstenaars dit wel kunnen herkennen. Van dat er een soort van, om kunst te kunnen maken, Is het echt iets verschil tussen iets kunstigs of zo, of een soort van iets ambachtelijks? Dat kun je op zich wel doen met, nou ja, je hoofd erbij, zullen we zeggen. Van, mm-hmm. Ik kon op een gegeven moment ook wel een soort van een serie kunstwerken maken, waarvan dan die dan enigszins met elkaar te maken hadden. Maar dan was er eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, 1 of 2 die soort van echt bezield waren.
Ja, ja.
En die anderen waren ja toch min of meer een soort kopie richting dat. Hè? Mm-hmm. Maar daar zat dan meer hoofd in en het andere is een soort van meer ontstaan. Het is toch iets anders wat er wil gebeuren, zeg maar. En dat is in de therapie wat mij betreft ook zo. En wat zo fundamenteel anders is tussen, als je opgeleid wordt, ik ben geen psycholoog, dus als je wordt opgeleid als psycholoog, ga je naar de universiteit, dan leer je, lees je heel veel boeken, je leert heel veel theorie over hoe mensen in elkaar zitten. Dat is op zich natuurlijk hartstikke interessant. Ik heb ook veel van die dingen gelezen, mm-hmm. super interessant. Alleen het zijn een soort van, nou, dit is de gemiddelde mens, zullen we maar zeggen. Of dit mm-hmm. zijn de uitzonderingen. Maar hoe die persoon recht voor jou nou precies is, dat kan je niet weten. Want ze weten het zelfs niet eens.
Nee, klopt. Ja.
Ze weten zelf niet eens wie ze zijn, wat ze precies, mm-hmm. wat ze nou eigenlijk echt willen, wat nou hun probleem is. Weet je, mensen mm-hmm. komen wel met een probleem, zeggen van, ik wil stoppen met roken. Doe ik trouwens nooit. Ik heb nooit mensen die stoppen.
Maar voorbeeld.
Mensen die komen met, wat ik zelf heel erg veel mee heb gestrukkeld, is van, nou, het lukt me niet om in een relatie te staan.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld. Dat is iets waar ik veel mee werk. En dan hebben ze allemaal ideeën natuurlijk over waar dat van komt.
Ja.
Dat komt omdat mijn ouders zo waren. En dat is ook als je naar een psycholoog gaat, dan, of naar een psychoanalyticus of zo. Die gaat dan met jou helemaal onderzoeken van, waar komen die gedachten vandaan? Wat is dan die basisideeën die je, wat geloof je dan? Dat is op zich boeiend.
Ja.
Alleen, dat zijn dus allemaal dingen die binnen het veld van het bewuste zijn. Mm-hmm. Terwijl het probleem is iets onbewust.
Onbewust. Ja.
Is iets onbewust. Je weet niet wat het is. Als je het wist, dan ging het oplossen.
Dus jij start misschien anders met een gesprek om informatie een beetje te vragen en daarna ga je.
Ja, dus meestal wat ik doe, ik zit aan de telefoon, leer ik iemand kennen een half uur en dan maak ik notities en dan vervolgens hoef ik niet zoveel te weten over wat er verder is. Dus
okay.
af en toe als ik denk van, oh ja, daar moet ik iets meer van weten, dan vraag ik er wat meer over. Maar kijk, het verleden, dat schemert nog door in ons gedrag. Maar als je daar te veel op focust, dan ben je dus eigenlijk vooral bezig met de herinneringen die je zelf aan het elke keer dat jij iets herinnert, dan dus als het ware, je doet een doosje open, je haalt het eruit en je kijkt er weer naar. En dan denk je, nu stop ik het terug en dan is het onveranderd. Dat is dus niet zo. Elke keer dat je het eruit haalt en je kijkt ernaar, dan verander je het. Zo werkt ons brein.
Je voegt iets toe.
Je voegt iets toe, je haalt iets weg,
je
verandert het. En zo ontstaan bijvoorbeeld ook fobieën. Er is iets dat je een keer van geschrokken bent en dan denk je daaraan terug. En dan denk je niet terug aan dat je moeder er ook was.
Mm-hmm.
Je denkt alleen maar aan, dat was eng.
Ja.
Dus het wordt kleiner. En je visie wordt steeds smaller en kleiner en nauwer.
Ja.
Dus je kijkt steeds terug naar een enger beeld, waardoor iets wat eigenlijk, nou ja, een schrik iets was, helemaal kan uitbouwen tot iets onoverkomelijks, dat je de deur niet meer uit kan. Gewoon omdat de focus steeds meer is op dat kleine stukje wat eigenlijk eng was.
Ja.
Dus als het ware, als het een spin is, dan is die spin dus recht voor je ogen supergroot.
Ja.
En wat dan in hypnotherapie eigenlijk het ding is dat je dan die spin dan weer een soort van in perspectief zet. Oké, maar ga eens even wat verderop staan en kijk er nu eens naar en zie je, oh, dat is ook nog een tafel.
Dus dat is zo'n
techniek die ik zelf nooit gebruik overigens. Maar dat is iets wat je dus kunt doen om iets weer een beetje in perspectief te krijgen.
En een beetje los te koppelen. Ja,
precies.
Precies, ja. En dan zie je hoe sterk die gedachten ook zijn en hoe van invloed. Ja,
ja, en het gaat dus voorbij gedachten.
Mm-hmm.
Want het is dus eigenlijk het overlevingsmechanisme, dus overlevingsinstincten worden aangezwengeld door een gevolg van gevaar.
Mm-hmm.
En ja, en dan vervolgens, als er dan niemand is die, want kijk, dit, wat mij betreft is trauma iets heel begrijpelijks. Kijk, als trauma, als je dat zo voorstelt, dat is wanneer je overweldigd raakt.
Mm-hmm.
En er is niemand en niets wat jou kan helpen om weer terug te komen tot kalmte, hè, tot weer mm-hmm. veilig gevoelen.
Mm-hmm.
Dan, wat blijft er dan over? Dan moet je dus op een of andere manier een weg vinden uit die beleving, want anders kan je niet verder.
Ja, ja. Subtiel krijg ik een hint over de tijd. Ja, dan ga ik toch even nu keihard snijden. Want ik vind het super interessant allemaal. En hier kunnen we heel lang mm-hmm. over doorpraten. Maar ik begrijp dat heel veel keuzes die je gemaakt hebt eigenlijk wel uit jezelf voortkomen. Doordat je of iets hebt beleefd of iets mist. Maar is er iemand, behalve dan de grote kunstenaars die jij noemt op je site...
In die kende ik toen nog niet eens.
Oh, nou oké. Ja. Maar in jouw directe omgeving die jou een beetje geïnspireerd heeft... of een duwtje gegeven heeft?
Eigenlijk helemaal niet.
Helemaal niet?
Nee, dus voor mij is dat... Dat hebben sommige mensen wel, sommige mensen hebben dat niet. Ik denk dat ik nog steeds ook in dit werk wat ik nu doe...
Mm-hmm.
is ook mijn... Ja, ik ben toch wel een soort van vaak op mezelf... aangewezen qua, oké, waar wil ik naartoe? En het voor mij is het niet zo dat die gidsen zo de hele tijd op mijn pad komen.
Nee.
Sommige mensen hebben dat wel.
Ja. Daarom is dat wel weer grappig om te horen. Maar ik had al zo'n vermoeden, jou zo horen praten, dat dat niet het geval was.
Ja.
Nee, maar dan de gok van de switch, zeg maar. Want dat is ook natuurlijk een stap. Want je gaat totaal iets anders doen. Ben je ergens tegenaan gelopen dat je denkt van... Goh, dat vond ik eigenlijk wel heel spannend of heel eng. Of dacht je van... Ik ga dit gewoon doen.
Ja, eigenlijk dat laatste. Ik denk, wat voor mij is het gewoon heel duidelijk. Vanaf het moment dat ik die eerste grote switch heb gemaakt... Weet je, in eerste instantie was ik gewoon aan het doen wat er van me verwacht werd. En toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, nee, ik ben nu wat... 25, ik ga niet de rest van mijn leven nu doen wat ik van me verwacht wordt. Dus toen heb ik was een hele enge stap. Ik ging naar de academie toe om te praten over toelating. Toen werd me gezegd van, nou ja, weet je, wat je hier nu laat zien is wel oké, maar je bent ouder, we verwachten meer van je. Zo voelde ik echt zoiets van, oh, ik moet nu, oh, ik krijg niet de kans of zo. En... toen heeft me dat eigenlijk... Dat als er dan iemand een stap in heeft geweest... was het die docent. Dat was dan Kees. Die dan eigenlijk... eigenlijk mij pushte van... nou ja, je moet er iets meer doen. En toen ben ik gewoon in die periode tot de toelating... heb ik gewoon allemaal cursussen gevolgd. En kwam ik aan met pakken voorbeelden en zo. Nou, dat vond ze heel leuk.
Ja.
Dus daar was ik wel meteen toegelaten.
Ja.
Maar dat was wel echt nodig om eigenlijk die van... oké, wil ik nu doorgaan met... een beetje zielig doen over dat ik niet niet krijg wat ik wil? Of ga ik nu een stap maken en gewoon mijn best doen... en kijken of het dan wel lukt?
Ja.
Dat was belangrijk. Dat was wel belangrijk. Ja.
En we ronden altijd af met van... goh, heb je nog een tip voor iemand die iets wil veranderen in zijn werk... of een rigoureuze verandering wil maken?
Dat zit dan zeker in die weten. Ja, ja, zeker. Nou, mijn tip zou zijn... ik geloof niet in rigoureuze stappen. Ik heb zelf natuurlijk wel een beetje zo gemaakt, maar mijn transitie van kunstenaarschap naar therapeut heb ik jaren over gedaan.
Mm-hmm.
Gewoon simpelweg omdat ik denk als coach of therapeut, als je dat werk wil doen, in het begin kan je niet eens heel veel mensen achter elkaar helpen.
Intensief.
Het is veel te intensief. Ja. En je moet zelf nog allemaal dingen leren. En anders wordt het allemaal veel te zwaar. Komt er veel te veel druk op je performance te liggen, moet je ineens succesvol zijn, moet je ineens goed zijn. Dat helpt allemaal niet om dat te worden.
Ja.
Dus ik zou zeggen, zoek een weg waarbinnen je ruimte en tijd hebt om jezelf te ontwikkelen zoals je wil. En ook nog de veiligheid kan ervaren van dat je je huisboot nog kan houden.
Ja, precies.
Ja.
Nou, mooie afsluiter. Helemaal goed. Dankjewel.
Graag gedaan.
Oh ja, wat ik nog vergeten was, de site van Ralph Westerhof te benoemen. Dus wil je meer informatie, ga naar ralphwesterhofhypnotherapie.nl. En ben je nieuwsgierig naar zijn kunstwerken? Die site is ook nog online, ralphwesterhof.nl. Dit was de podcast met Annemarij in Gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.